SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 4 mei 2024 en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag kunt u luisteren naar een gesprek met de in Nederland wonende Australische fluitist John T. Coy. Hij is even terug in Australië vanwege een bijzonder optreden op de oudste fluit van Nederland. We bellen met sportjournalist Jaap de Groot over nieuws omtrent het WK vrouwenvoetbal van 2027... dat Nederland graag wil organiseren in samenwerking met België en Duitsland. En in de nieuwe miniles Nederlands bespreken we de tuin. Dat, een weekoverzicht van het Nederlands nieuws en muziek van Hollandse bodem. Allemaal straks, nu eerst de actualiteiten. Een organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen in Australië zegt dat het verlenen van een permanent verblijfsvergunning aan Bollard Man, dat is de man die in Westfield Bondi Junction zijn leven riskeerde om anderen te beschermen, aantoont hoe corrupt het immigratiesysteem is. Hoewel degenen die in de immigratiesector werken achter het verlenen van de PR aan de man staan, zeggen organisaties dat het belangrijk is om niet te vergeten dat duizenden andere visumhouders die een bijdrage leveren aan de Australische gemeenschap nog steeds wachten op zekerheid. Het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning kan een langdurig proces zijn. Er zijn verschillende manieren waarop iemand een PR kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld via werk of familiebanden of vluchtelingen en humanitaire visa voor mensen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten vanwege vervolging. Maar in unieke gevallen kan een minister van Binnenlandse Zaken ingrijpen. Het hele land was geschokt toen begin april bij een massale steekpartij in Westfield Bondi Junction in Sydney 6 mensen om het leven kwamen. Bouwvakker Damien Guerreau was met zijn vriend op weg naar de sportschool toen hij iemand hoorde zeggen dat er een man was die mensen neerstak. De twee Fransmannen grepen een paaltje en voorkwamen dat de dader de roltrap af kon gaan en beschermden zo anderen. De daad wordt als heroïs bestempeld en meneer Guerreau kreeg al snel een PR aangeboden door niemand minder dan premier Anthony Albanese.
You are welcome here, you are welcome to stay for as long as you like. This is someone who we would welcome becoming an Australian citizen, although that would of course be a loss for France. We thank him for his extraordinary bravery. It says a lot about the nature of humanity at a time when we are facing difficult issues that someone who's not a citizen of this country stood bravely at the top of those escalators and stopped this perpetrator from getting onto another floor and potentially inflicting further carnage on citizens.
Oppositieleider Peter Dutton stond achter deze beslissing.
I support the Prime Minister's generous offer. We shouldn't be afraid of wanting people to come to our country who are the best people. And when you look at those images of that young tourist or young French citizen standing at the top of the escalator with the bollard, putting his own life at risk to protect others, he embodies the Anzac spirit, and we would want people of that character in our country. So I think it's a good call by the PM, and very happy to support it.
Maar de directeur van het Asylum Seekers Resource Center, Kon Karapanagiotidis, zegt dat het aanbod aantoont hoe corrupt het immigratiesysteem is. Hij zegt het geweldig te vinden dat de man geprezen wordt, maar is van mening dat iemand niet door een levensbedreigende situatie zou moeten gaan om een veilig leven in Australië te krijgen.
We need people like that in this country, and I'm thrilled he's been offered the right to permanently remain here. However, it shouldn't require migrants and refugees risking their lives, being superhuman, and putting themselves in danger in ways that most Australians wouldn't, to actually get a fair process, a fair go or permit in this country. I mean, it shows how populist and broken an immigration system is, that it takes something like this for someone to actually get a fair go and a process. And my understanding was this man had been getting stuffed around throughout the whole process.
Meneer Karapanagiotidis werkt al meer dan 20 jaar in de immigratiesector. Hij zegt dat er in deze zaak een contrast was met de manier waarop over bewaker Mohamed Taha werd gesproken en dat er sprake was van racisme. Meneer Taha raakte gewond toen hij hielp bij de Bondi Junction aanval, maar de Pakistaanse moslim kreeg pas later een reactie van de premier voordat hij hoorde dat ook hij een PR kon krijgen.
The fact the Albanese government had to be shamed into offering Mohamed the same treatment goes again to the issue of racism in the immigration system. The arbitrariness and the double standard of one being a palatable white migrant, the other one being a man of color from Pakistan, Muslim. And it really is damning to see the double standard there, and it exposes the racism of our system.
De heer Karapanagiotidis zegt dat dit racisme zichtbaar is bij mensen die bij eerdere gebeurtenissen hun leven op het spel hebben gezet, maar die niet uit een Anglo- of blanke achtergrond komen.
We need to deal with unconscious bias and the racism that actually is what we don't talk about, which at the heart of our immigration policy to this day is a disproportionate approach that has a double standard depending on the color of your skin, where you've come from and your religion.
Hassan Jaber kwam in 2012 als stateloze naar Australië en wordt niet beschouwd als een inwoner van zijn thuisland Kuwait. Hij ondervond moeilijkheden bij de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Hij is een alleenstaande vader en leeft nog steeds in onzekerheid, ondanks het feit dat hij mensen heeft geholpen tijdens de COVID-19-pandemie en vrijwilligerswerk doet bij verschillende gemeenschapsinitiatieven voor vluchtelingen en migranten. Ook is hij de oprichter van Justice for Refugees. Maar volgens meneer Jaber worden vluchtelingen zoals hij niet erkend voor een bijdrage aan de gemeenschap, ook niet tijdens de Black Summer bosbranden in 2019-2020.
We have a lot of refugees, when the bushfire, they went and they were serving the community and they being in the first line for the fire, and they put themselves in the danger, and they're traveling 4 hours or 4 or 5 hours, or you know, some people like traveling 8 hours just to go helping from the bushfire. After that, we didn't see anyone mention anything about refugees. We have been doing a lot of campaigns that we're giving the blood donations for the communities, and no one mentioned anything about that.
Shankar Kasinaiten is plaatsvervangend voorzitter van het Migrant Workers Center en een voormalig Tamil vluchteling. Meneer Kasinaiten vindt het goed dat de Fransman snel een PR aangeboden kreeg, maar zegt dat het belangrijk is dat het werk van vluchtelingen en asielzoekers niet wordt vergeten.
I think that it's important when we talk about fairness and inclusion and social cohesion in this country, that we consider being able to recognise and celebrate all Australians, not just those who we somehow arbitrarily pick, but others. I think it was quite damning and a poor reflection on us as a nation when we can choose some migrants over others, seemingly, to be given the security that all of us seek.
Sandra Ellel is de CEO van de Settlement Council of Australia. Ze zegt dat veel mensen die bijdragen in Australië, zoals verpleegkundigen en oudere zorgwerkers, misschien geen permanent inwoner zijn. Ze voegt eraan toe dat mensen met een tijdelijk visum, zoals meneer Taha en meneer Guerro, eerder een PR hadden moeten krijgen.
They're both people who are already living in Australia, contributing to this country. effectively have settled into this country, and they should have had permanent residency even sooner, not by the discretion of a minister, but because our system is designed for people to be able to be in Australia permanently when they decide to make a life here.
In een schriftelijke verklaring zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er geen commentaar gegeven wordt op individuele gevallen. Verder staat er dat ministers van Binnenlandse Zaken bevoegdheden hebben op grond van de Migration Act uit 1958, die hen in staat stelt een visum te verlenen aan een persoon als die minister denkt dat dit in het algemeen belang is. Volgens de woordvoerder doet de minister dit in een relatief klein aantal gevallen, als er sprake is van unieke en uitzonderlijke omstandigheden. Er werd niet gereageerd op vragen over de voorkeur van landen en religies bij het verstrekken van een PR. Dit verhaal werd gemaakt door Youssef Saoudi voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
De Australische fluitist John T. Coy trad vorige week op in Perth met een wel heel bijzonder instrument. Een replica van een 16e eeuwse Nederlandse dwarsfluit. De originele renaissancefluit werd in 2017 gevonden in een scheepswrak uit de jaren 1530 in het Markermeer ter hoogte van Warder. John T. kwam woensdagmiddag langs in de studio om te vertellen over de Warder dwarsfluit en speelde natuurlijk een stukje.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
John D., welcome here in the studio. You brought a very special instrument. Of course, this is radio, so can you describe how it looks like?
Absolutely. Thank you so much for having me. The instrument I have here today is a copy of a Renaissance flute, which is a very, very simple instrument. It's just a cylinder made of boxwood with a couple of brass caps at each end. It has 6 finger holes, which are more or less evenly spaced, and an embouchure hole, and that is it. It's one of the most simple instruments you've ever seen, but with it you can play all the music of the 16th century and earlier.
Yeah, and it is a replica from a 16th century flute. How do you get that one? Because it's probably special.
It is extremely special. Well, it's special for a couple of reasons. One being the fact that it was excavated from a shipwreck in the Markermere, quite near Varder, this tiny little village sort of 15 k's south of Horn. And it's a really fascinating instrument. It's one that I've been studying for a little while and has become the subject of my PhD. There are 2 copies that have been made of it so far by a colleague of mine called Roberto Bando, who also lives in The Hague. And yes, this instrument is on loan to me from the museum, the Huis van Hilde in Castricum, where the original instrument is currently housed.
And what I understood, because the original, of course, you can't play on that, that's the oldest flute found or known in the Netherlands.
Absolutely, yes. This is easily the oldest flute, certainly the oldest transverse flute, a sort of side-blown flute, or dwarsfluit, rather than a blokfluit. It's easily the oldest ever found in the Netherlands, and one of the oldest examples of a Renaissance flute that we have anywhere. The shipwreck itself has been dated to the 1530s, and it seems like the flute was already quite old before the ship was sunk. So it's quite possible that it may even come from the 15th century. We can't be sure, but it certainly looks like some of the very earliest drawings that we have surviving of Renaissance flutes, which would suggest that it's really very, very early indeed.
Mm-hmm. And when did they use this type of flute?
Well, they use this flute in all sorts of situations. Originally, they were military instruments, particularly associated with soldiers in Switzerland, in the area around Basel. And then very gradually, it became less of an outdoor instrument and more of an indoor instrument, something that was used for consort music. So it could be played with singers or with lutes, viols, any sorts of instruments that play consort music or vocal music, which is then adapted for instruments. It could also be used at dances. Very often it appears in the iconography in images with a drum of some sort. So they were very often used together, the flute and drum, in the 16th century.
Yeah, you just played a bit on it when yes. before we started, and it's a bit lower than the common dwarsfluit, eh, we know.
Yeah, that's exactly it. It's very low in pitch, which to me is very satisfying because it sounds a lot more to me like a human voice, something, and particularly more like my voice because I have a relatively low speaking voice. And yes, the pitch for any music nerds, the regular dwarsfluit sounds at A equals 440 hertz, and this sounds at A equals 382, so it's really, really quite low.
Your use of Dutch words are already telling us you've got some connection with the Netherlands. You live there at the moment. Huh?
I do, yes. I've lived in Den Haag for the last 4 years. I moved there during COVID, which is a bit of a strange experience. But I went there and
You went from WA to the Netherlands during COVID?
Indeed. It was a crazy thing to do. But I was desperate to go and study there at the Koninklijk Conservatorium in Den Haag. And I'm very glad that I did, even though it was quite a crazy experience. And I love it there. I love living there. And I've been working there since I finished my studies 2 years ago. And I've just begun a PhD at Leiden University studying this instrument.
So you love the Netherlands. You're not leaving
yet. I do.
Yet.
Yes. No, yeah. Not at all. I mean, of course, I want to improve my Dutch a bit more, certainly before I leave. But no, I really, really love that place. I love living there, how easy it is to get around. Cheese, bicycles, what's not to love? It's, you know.
But it was extra special then that you could perform on this Dutch flute in your hometown Perth.
Oh, that's exactly it. I mean, it was so, so special to be able to share this story and this music that comes from where I'm living now with a home audience, with my family and friends in Perth. We did two performances using this instrument last week at the WA Museum Bula Bardip underneath the skeleton of Otto the Whale, which was this most amazing space. And we were performing myself along with Kate Milligan, this composer who wrote a new work for the Vader Dwarsfluit, Olivia Davies, a videographer who also worked with us, and with Hip Company, who are an early music ensemble based in Perth. And together we put together this performance called Tactus, which we performed twice at the WA Museum Bula Bardip.
So there is music specially written for this flute and
exactly.
a whole show around it. And you were the one playing that flute.
That's exactly it. So it was about an hour-long performance. We did some music from the 15th and 16th centuries, which shows what the Vader flute would have played back in the day.
Oh, I can't let this opportunity go.
Oh, of course.
Can you show us a bit?
Absolutely. Let me just play a scale or so for you.
All the that's the Renaissance, the 16th
exactly.
century.
It's part of that idiom. This idiom, a lot of this music from this time has all of this beautiful intricacy and these diminutions, we call them, all of these little facet notes which fill in the space between larger ones. And it's part of the reason why I find this music so satisfying and so beautiful. But yes, it was a real pleasure to play it last week in Perth. And exactly, there was all this new music that had been composed specifically for this instrument, in part to try and tell the story of this instrument and the way that it was submerged underwater for 500 years.
Because it's special, huh? That it was kept and preserved all the time in the water.
Exactly, exactly.
They haven't found many instruments from that long ago in the water.
No, that's true. It is quite a rare thing to find instruments underwater. We have, what's exciting for us also is that water preserves certain features of these instruments that air would not necessarily. There are certain things which are easier to measure about these instruments when they've been preserved underwater rather than in open air. But there are a couple of other sort of shipwreck flutes, if you like. There are a lot of instruments found on the shipwreck of the Mary Rose a few years ago, which is also a ship from the 16th century, but an English ship. And there's also, we also have a flute called the Nova Zembla flute, which is a flute found on the Nova Zembla, a Dutch ship, which was, I believe, trying to find the passage across the Arctic Circle at the end, towards the end of the 16th century, and failed. And it's quite a tragic story. But there was a flute found there, which had been preserved in the water and the ice. And that's also held in the Rijksmuseum in Amsterdam.
And that was the oldest flute till this one.
Exactly. In the Netherlands, as far as I know, I think, yes.
Yeah. And the concert, you just showed us a bit of the old music. Did you also do some modern stuff on it?
Yes, we did. We tried out a few different techniques to see what other sorts of sounds we could get out of this instrument as well. I can try and show you one of them.
Yes, please.
Yeah, it's great. It can get a little bit loud, but let's see. These sort of overblown effects, which to me sometimes end up sounding a little bit like a kookaburra when it's, you know, really going.
Oh, I thought about a didgeridoo.
Exactly. Well, this was a technique that we came across when I was working with Kate Milligan, this composer. She was very attracted to the sound, and so was I. And so a sound similar to that is one that appears at the climax of this piece, Taktus, which he's composed. Yeah, it's great fun to see what other sounds you can get out of these very old instruments.
Now, I totally get it, this performance in WA, I mean, with the history and Dutch shipwrecks, etc.
So many Dutch shipwrecks off the coast of WA.
It makes sense. But, of course, the question is, are you going to tour the rest of Australia?
We would absolutely love to. Part of the reason why I'm here at the moment, and also why Kate Milligan, the composer, is here, is to try and see if we can talk to people in Sydney, see if anyone would be interested in hosting us. So if you know anybody who would like to help us put on a performance of this in Sydney, we would be absolutely thrilled. We've already had an offer from a festival in Victoria to do the same, and we very much hope we can bring Taktus, the whole show, to the east coast of Australia as well. And of course, back in Holland, we would very much like to try and put this on at an early music festival, for instance, perhaps in Utrecht.
Or during SEAL or something that's coming up, big event.
Yes, absolutely. Something like that would be fantastic.
Thank you so much for coming to the studio and showing us this amazing instrument.
Thank
for photos,
much.
Please go to our website, sbs.com.au/Dutch. Thank you. Dankjewel, Jonty.
Dankjewel, Pauline.
U hoorde Ach Margrietje van Louis Neefs hier bij SBS Dutch. Gunstig nieuws voor Nederland dan. Amerika en Mexico zijn niet langer in de race voor de organisatie van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2027. De landen hebben hun gezamenlijke bid teruggetrokken. Nederland heeft samen met België en Duitsland ook een bid gedaan. En het trio heeft nu alleen nog maar Brazilië over als concurrent. Eerder deze week vroeg ik aan sportjournalist Jaap de Groot hoe hij onze kansen inschat. En ook spraken we kort over het aankomende EK voetbal voor mannen in Duitsland en het aanstaande landskampioenschap van PSV.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, er is nieuws over het WK vrouwenvoetbal van 2027. Zoals mensen waarschijnlijk wel weten, hebben Nederland, België en Duitsland zich kandidaat gesteld om dat toernooi te organiseren. Maar ze waren niet alleen, maar er is nu wel één concurrent minder.
Ja, toen waren er nog maar twee. En dat zijn Nederland, Duitsland en België gezamenlijk. En dan Brazilië. Terwijl aanvankelijk begonnen we met Zuid-Afrika er nog bij. En de combinatie Verenigde Staten en Mexico. Ja, in eerste instantie, en toch wel vond ik vrij verrassend, viel Zuid-Afrika af. Terwijl ik dacht van nou, na het succesvolle WK in Nieuw-Zeeland en Australië, die maken een serieuze kans, omdat Afrika nog nooit een vrouw-WK georganiseerd heeft. En ook in deze fase van diversiteit zou het een mooi moment zijn geweest om het vrouwenvoetbal in dat continent wat meer status te geven. Maar goed, die zijn afgehaakt. Ja, en deze week is bekend geworden dat Amerika en Mexico afhaken. En dus blijft er alleen Brazilië en het supertrio uit Europa over.
Hebben Amerika en Mexico ook aangegeven waarom ze zich terugtrekken?
Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Wat ze wel meteen hebben gedaan, dat vond ik wel heel opvallend. Dat ze gezegd hebben, weet je wat, we stellen ons wel beschikbaar voor kandidaat voor 2031. En ik vond het wel heel erg snel, want het was dezelfde dag. En dan begint er bij mij toch een beetje een soort complottheorie op te doemen, dat er een soort handjeklap is gemaakt van, luister, als jullie je nu terugtrekken, dan kunnen we het gewoon vrijelijk aan één land toewijzen. En dan garanderen we dat jullie er over 4 jaar de volgende hebben in 2031. En dan zit ik toch te kijken van hoe gaan de stemmen zich verhouden? Als bij drie kandidaten, dan denk ik dat Amerika en Brazilië heel veel stemmen hadden gehad. En die hadden elkaar misschien kapot geconcurreerd. En dat er daardoor gezegd, wacht eens even, laten we het gewoon even fair play. We zorgen dat Zuid-Amerika voor het eerst een WK vrouwen krijgt. En dan is de volgende is weer voor jullie. En Amerika en Mexico. Dus dat zou inhouden.
Maar zo gaat dat dus achter de schermen.
Voor het politiek spel dat Nederland, Duitsland en België buiten de boot zouden vallen.
Dat is wel een teleurstelling natuurlijk voor de Oranje-fans.
Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, dat is dan even heel praktisch gedacht. Kijk wat Amerika en Mexico de komende jaren voor op een bord hebben liggen. Volgend jaar in 2025 is het grote WK voor clubteam. Voor het eerst met 32 deelnemers. Dat gaat een hele maand duren in Amerika. Weer een jaar later, 2026, is het WK in Canada, Amerika en Mexico. Nou, dan zou je dan weer een jaar later een WK vrouwen in Amerika en Mexico hebben. Dat is misschien ook wat veel van het goede. Dus misschien dat dat een argument is geweest te zeggen van ja, ons programma zit te vol. Het is te veel in een te kort tijdsbestek. En dat ze daardoor de stekker eruit hebben getrokken. Alleen dat hebben ze dus niet aangegeven.
Nee.
Nou, juist vanwege het feit dat ze zo snel zich kandidaat voor 31 hebben gesteld, begonnen bij mij toch een soort onderbuikgevoel te ontstaan van wacht eens even. Er kon wel eens een dubbelklapper worden van Brazilië 27 en Amerika en Mexico 31. En dan valt Nederland buiten de boot.
Ja, dat is jammer. Oranje Leeuwinnen, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Want ze hadden zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen.
Ja, het is een beetje wat we ook een beetje hebben met Amerika. De topspeelsters die het nationaal team groot hebben gemaakt, ja, die komen allemaal op leeftijd. Zowel in Amerika het geval als in Nederland. Ja, dus we krijgen een periode van transformatie. En goed, dan had 2027 had een heel aardig toernooi kunnen worden van zeg maar de nieuwe generatie Oranje Internationals. Maar
we moeten het nog niet opgeven, hè? We weten het nog niet. 17 mei hè, wordt het bekendgemaakt wie het WK van
Nederland. Ja. Nee, maar zeker niet. Maar kijk, we zitten natuurlijk ook met Duitsland, hè? Wat weer gewoon bezig is een heel sterk team samen te stellen. Die hebben ook Nederland uitgeschakeld voor de Olympische Spelen. En dan heb je ook nog België, wat zich heel goed aan het ontwikkelen is. Dus ja, sportief gezien, als je met z'n drieën, als je Nederland alleen bekijkt en je zegt, nou oké, we moeten kijken hoe die transformatie van de oude generatie naar de nieuwe generatie, hoe dat gaat verlopen de komende 3 jaar. Maar Duitsland en België, ze hebben echt de stijgende lijn alweer te pakken. Dus wat dat betreft zou dat een aardig blok kunnen zijn. Maar nogmaals, het simpele feit dat Amerika op dezelfde dag zei en aangegeven heeft dat we voor 31 gaan, doet mij het vermoeden reizen dat er al met FIFA een soort deal is gemaakt van luister, we gaan Amerika de primeur van een eerste vrouwen-WK geven. En over 4 jaar komen we naar Amerika en Mexico toe.
Ja, het feit dat in Duitsland dat vrouwenteam het zo goed doet, heeft misschien wel te maken met het EK voor mannen wat volgende maand gaat plaatsvinden in Duitsland. Hoe staat Oranje ervoor?
Ja, iedereen vraagt me of ik voorspelling wil doen. En ik heb echt gezegd, jongens, dit is de nieuwe tijd. We zitten niet zoals 10 jaar geleden dat we al konden incalculeren van oké, zij zijn zo sterk in de voorbereiding, hebben ze dat laten zien. Die spelers zijn in vorm. Ik doe dat nu niet. En waarom? Omdat door die internationale kalender die zo uitgedijd is, moet je gewoon eerst kijken wie er fit aan het EK gaan beginnen. Kijk, een Frankrijk met een fitte of een geblesseerde Mbappé, dat scheelt nogal wat. Engeland met een fitte of een niet-fitte Harry Kane, dat scheelt nogal wat. Nederland met een fitte of een niet-fitte Depay en De Jong, dat scheelt echt een slok op een borrel. En ik denk dat we wel eens een aardig slagveld straks gaan opdoemen voor het EK van echt publiekstrekkers die door het waanzinnig drukke programma wat ze bij een club hebben, maar ook in de hand gewerkt door alle toernooien en evenementen wat UEFA en FIFA blijven verzinnen, dat de mensen gaan afvallen en dat er heel wat publiekstrekkers straks zullen ontbreken. En dat zal ook gaan bepalen wie echt de favorieten straks gaan worden in Duitsland.
Ja, maar het kan dus ook zomaar zijn als ik jou zo hoor dat het team van Koeman hele hoge ogen gaat gooien en er misschien wel met de titel vandoor gaat. Je weet het dus helemaal niet.
Ja, alleen Paulien, de laatste 2 jaar de hele road to Germany heeft Ronald Koeman niet 1 keer met zijn volledige selectie kunnen werken. Hij is echt gewoon het aan het plakken en het knippen geweest om überhaupt een elftal op te kunnen stellen. Want er zijn zelfs interland geweest waarbij hij 10 geblesseerden had. Dus waarom zou dat ineens voor het EK anders zijn? Kijk, Frenkie de Jong gaat dit seizoen niet meer voor Barcelona spelen. Dus die moet al in de voorbereiding van Nederland zelf dan moet hij zijn revalidatie afronden en tegelijkertijd fit worden gestoomd voor het EK. Terwijl je voor een EK moet je gewoon top en top fit zijn.
Ja.
Dus de aftrap van het EK is op 14 juni. Nederland zelf gaat 11 juni naar Duitsland toe. Daar hebben ze een trainingskamp in de buurt van Wolfsburg. Nou, als je hem om 11 juni even belt van... ja, hoe staat de vlag ervoor? Dan hoop ik een veel duidelijker antwoord voor te geven dan nu.
Nou, dan gaan we dat doen. Nog meer voetbalnieuws uit Nederland. PSV.
Ja, kampioenen. Ja, ik ga er zondag heen. 11:15 beginnen we al. Dus in de Australische avond. Dus jullie kunnen het volgen. Thuis tegen Sparta. Ja, en dat zou als daar... de kroon op het werk wordt gezet. Dan mogen we spreken over een historisch seizoen. Met één klein winkelhaakje erin. En dat is natuurlijk de Champions League. Want daar heeft PSV, en het voelen ze zelf ook wel aan, toch wel een redelijke kans laten liggen om heel ver te komen. Maar neem niet weg dat als je vergelijkt met vorig jaar en de andere jaren, dus onder leiding van Peter Bos, een elftal is er gesmeed. We iedere voetballiefhebber, zowel binnen als buiten, Eindhoven van hout. Het is aanvallend, het is verrassend, het is attractief en echt op winnen gefocust. Dus ja, een echte Hollandse schoolploeg, wat zo van de Hollandse school afkomt. En dat vind ik altijd mooi om te zien.
Nou ja, tot zover denk ik het voetbalnieuws. Je zei het al, het EK, je gaat erheen en gaat ook voor ons daar aan de slag, hè?
Absoluut, we gaan er iets heel moois van maken. En inspirerend om zover van Down Under, om toch contact te houden en al die Nederlanders en Nederlands gezinden in Australië en Nieuw-Zeeland om die van nieuws te voorzien. Want ook zij zijn hele trouwe oranje supporters. Dat hebben we de afgelopen jaar wel gemerkt, zowel bij het grote WK en EK toernooien buiten het continent en natuurlijk de laatste keer bij het WK Vrouwen in Oceanië. Het was hartverwarmend om te zien, dus ik vind het een enorme eer dat ik de luisteraars van SBS Dutch op die manier kan voorzien van het laatste nieuws rond het Nederlands elftal.
Dankjewel, ja, wij zijn daar heel erg blij mee. Veel plezier bij PSV zondag.
Dankjewel, Paulien, en tot ziens, hè.
Dat was de show van Dizzy Man's Band, hier bij SBS Dutch. We gaan verder met ons willekeurige weekoverzicht van het nieuws uit Nederland, met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. ProRail heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het aantal onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland te reduceren. Van de 180 meest riskante spoorwegovergangen zonder slagbomen zijn er sinds deze week nog maar 28 over. Of eigenlijk nog steeds 28. Mirjam de Witte van ProRail legt uit waarom niet alle overgangen inmiddels bewaakt zijn.
Slagbomen en de hele Santa Bekram er maar bij, dat kost al €1 miljoen. En heb je het over een tunnel, heb je het over €1,5 miljoen. Nou ja, geld kunnen we maar één keer uitgeven, daar moeten we goed naar kijken. En daarom gaat het hier zo.
Afgelopen dinsdag was het 15 jaar geleden dat toen nog koningin Beatrix samen met haar familie Apeldoorn bezocht ter gelegenheid van de landelijke Koninginnedagviering. Maar die dag eindigde in een groot drama toen een man met zijn auto door de dranghekken reed en op het publiek inreed. Daarbij vielen 8 doden. Toenmalig burgemeester van Apeldoorn, Fred de Graaf, blikte bij Omroep Gelderland terug op deze gitzwarte dag.
Ja, dat was een volstrekte verbijstering. Dat zoiets gebeurt op zo'n prachtige dag die heel mooi begint en dan in zo'n drama eindigt. Dat is vreselijk. Op een of andere rare manier werd ik ijzig koud. Normaal gesproken denk ik dat je hart sneller gaat kloppen. Bij mij ging het minder hard kloppen. En een soort overleven op dat moment om de dingen te kunnen doen die je moet doen als burgemeester. Je draagt het altijd met je mee. Dat raak je nooit meer kwijt. Maar je probeert natuurlijk wel weer, we zeggen, in normale situaties Koningsdag gewoon mee te vieren.
15 jaar geleden alweer. Met de zomer in aantocht waarschuwt KWF Kankerbestrijding mensen zich goed in te smeren vanwege de zon. Nederlanders weten best wel wat ze wel en niet moeten doen als het om de zon gaat, maar zijn een beetje eigenwijs. En daarom heeft de KWF Kankerbestrijding speciale palen op stranden gezet met zonnebrandcrème. U hoort Annabel Schipper van KWF Kankerbestrijding.
We weten heel goed dus dat de zon schadelijk is, maar we gedragen ons er niet naar. In Spanje zie je dat Spanjaarden lekkere siesta houden tussen 12 en 3. In Nederland gaan we tussen 12 en 3 juist in de zon zitten. Dus we moeten echt daar nog heel veel stappen in maken.
Midden in Rotterdam en naast de Laurenskerk vinden momenteel archeologische opgravingen plaats, omdat daar nieuwbouwappartementen gebouwd gaan worden. En tot het genoegen van stadsarcheoloog Arnold Carmichelt zijn er resten gevonden van de oude middeleeuwse Rotterdamse stad.
Je ziet hier een middeleeuwse bijl van ijzer die hier uit de grond is gekomen. Misschien hebben ze die wel gebruikt bij het maken van de beschoeiingen die jullie gezien hebben. En hier zie je een middeleeuwse steengoed kan.
Waarom is het nou zo belangrijk om dit allemaal terug te vinden?
Nou, het zegt natuurlijk iets over het verleden. Steengoed kan, die kwamen weer uit het Rijnland, uit het Duitse Rijnland. Dus dat zegt weer iets over handel. Dat zegt weer iets ook over rijkdom van mensen. Dus zo heb je allemaal puzzelstukjes die aan elkaar grijpen. En het is natuurlijk ook sowieso leuk om dat verleden nu echt vast te hebben.
In Nederland heeft men de afgelopen maanden heel veel regen om de oren gehad. Boeren hebben daar last van. Gewassen die van het najaar geoogst moeten worden, kunnen namelijk nog steeds niet de grond in. De NOS ging langs bij aardappelboer Henk Nieboer uit het Groningse Zuidbroek.
Vanaf half oktober tot vorige week toe hebben we alle dagen regen gehad. En daar hebben we nog steeds de gevolgen van. Vanmorgen vroeg hadden hier al aardappels in gezeten. Nee, en hier komen deze week absoluut geen aardappels in. En volgende week moet er ook nog dit weer blijven. Dus je mist gewoon alweer 2-3 weken groeidagen. Hier hebben we het pooggoed staan, wat nou gewoon poten zijn, dus de basis voor het nieuwe aardappelseizoen. En normaal gesproken waren we er al een week, 2 weken mee aan de poten. En nu krijg je doordat de temperatuur omhoog gaat, de aardappels beginnen te kiemen. En dat is nu nog niet zo'n probleem, maar als dit nog 2 weken duurt, dan komt er veel kiemen aan en dan kunnen we ze zeer moeilijk poten.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Ik hoop dat u een beetje groene vingers heeft. Want het is tijd voor een nieuwe miniles Nederlands. En Joyce Diebels van Dutch with Joyce duikt hiervoor de tuin in.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. In this lesson, we don't necessarily learn about another room in our house, but we will learn about our garden. Our garden is de tuin, de tuin. So it sounds a lot like the word town in English, but it's not. That is a dorp, by the way. A garden is de tuin. And if we talk about the front and the backyard, or the garden, then we say de voortuin and de achtertuin. So pretty straightforward. To put this straight away in a sentence, we can say ik plant bloemen in mijn tuin om het op te fleuren. Ik plant bloemen in mijn tuin om het op te fleuren. I plant flowers, because they bloom, in my garden to brighten it up, to bring more color. It has the word fleur in it, which is the French word for flower. Hence, well used in this sentence, but you can use it in other contexts as well. Now, you might work in the garden and then see that there's a lot of weed there or some plants that you don't want to be there and that religiously come back whatever you do. This is what we call onkruid. So kruid is eigenlijk the word for a herb and on is the opposite of it. So we call it an unherb. But nonetheless, a weed is het onkruid. Ik trek het onkruid uit de grond, zodat het niet de overhand krijgt. Ik trek het onkruid uit de grond, zodat het niet de overhand krijgt. So I pull the weed or the weeds out of the ground so that it doesn't take everything over, aside from the rest that grows into your garden. So perhaps you're someone who mows the lawn. Whilst there is a word for lawn in Dutch, we are straightforward people and usually we just say whatever we are mowing, which is the grass. In case you do want to say the lawn, you can say het gazon. But like I said, it's not many people who will say het gazon. Grass, however, is very easy to know. It's het gras. And to mow is maaien. Maaien. So in de zin, het gras groeit snel en moet regelmatig worden gemaaid. Het gras groeit snel en moet regelmatig worden gemaaid. So the grass grows quickly and it must regularly be mowed, or becomes to be mowed, as we use. So as you can tell from this lesson and the lessons before, we use worden a lot when something happens to whatever the object or subject is. And so we use worden for our passive sentences for whomever is onto the grammar of this one. Now, if we are working in our garden, you might use a shovel to toss and turn the earth. A shovel is de schop, or een schepje as well, if it's like a little shovel or a little shovel that kids use. They say schepje, and we usually say schop. And tossing and turning for the earth, as well as tossing and turning in your bed, is called woelen. Woelen. And whilst I don't have a specific bridge for you to remember this word, it just feels like whatever you do when you're tossing and turning, it just feels like woelen. Ik gebruik een schop om de aarde te woelen voor het planten. Ik gebruik een schop om de aarde te woelen voor het planten. So I use a shovel to toss and turn the earth before I plant anything, before the planting. So when the plants are there, you might need a watering can to water your plants. A watering can is called a gieter. De gieter. De gieter. In een zin, met de gieter geef ik de planten water, zodat ze kunnen groeien. Met de gieter geef ik de planten water, zodat ze kunnen groeien. With the watering can, I give the plants water so that they can grow. Now, perhaps you're not a watering can person and you just like to do everything with your hose. We call the hose a garden snake. And a garden snake, hose is called a tuinslang. Literally, garden and snake combined. De tuinslang. And also, maybe you don't even take care of your garden yourself. You might have a person who takes care of your garden and looks after it. We call that the tuinman of the tuinvrouw. The tuinman verzorgt de planten en geeft de planten water met de tuinslang. De tuinman verzorgt de planten en geeft ze water met een tuinslang. So the gardener takes care of the plants and gives them water with the hose, or with the garden hose. Next up, we love our privacy, and we might have a fence along our garden. So a fence is called an hek, literally as in what the heck. And you can also say het tuinhek. In een zin, it can look like this. Het tuinhek beschermt onze tuin en geeft privacy. Het tuinhek beschermt onze tuin en geeft privacy. So we can say privacy in Dutch. We will know what that means. You can also use bescherming, which is the same as the verb that I just used. So the fence protects our garden and gives us privacy. Then, last but not least, we want to enjoy our garden. To enjoy is genieten, a very, very Dutch word that we love to use. Genieten. 'S avonds geniet ik van de rust en de stilte in mijn tuin. 'S avonds geniet ik van de rust en de stilte in mijn tuin. In the evening, I enjoy the quietness and the silence in my garden. Dat zijn de woorden van deze week met de tuin. Practice these words as best as you can. Think of whatever else you may use, especially if you are a beloved gardener, een tuinman of vrouw. Heel veel succes met het oefenen van deze woorden en tot volgende week. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op podcastseries en daarna Leer Nederlands. U zult zien dat er wel meer dan 40 afleveringen te beluisteren zijn. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze downloaden in de Apple Store en Google Play en het is helemaal gratis. We zijn ook te beluisteren via uw favoriete podcast app. En SBS Dutch is te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we onze verhalen en u kunt ons liken, zodat u niets mist. En u kunt dan ook meepraten over onze onderwerpen. Nog even voordat we afsluiten met een laatste liedje. Vanavond staat Nederland stil bij 4 mei, de nationale dodenherdenking op de Dam. Als u dit wil volgen, al is dat misschien een beetje ingewikkeld vanwege een tijdverschil, u kunt het, als u wilt, bekijken via de website van de NOS of op hun Facebookpagina. Daar wordt de bijeenkomst ook altijd live gestreamd. We eindigen vandaag met een liedje van André Hazes. Dit is Leef. Ik wens u een heel goed weekend. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.